onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 105, het vierde vers: Gij volk, uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten hebt genoten. En wat er verder volgt uit het vierde vers van Psalm 105. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen we tiende vers van Psalm 119. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Laat uw gewoon op reis mij niet ontbreken. En wat er verder volgt uit het tiende vers van Psalm 119, na voorlezing van de wet des Heeren, vervolgens wordt u gelezen uit de profetieën van Jesaja, daarvan het 59ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 21. We noemden u Jesaja 59, vanaf het eerste vers tot en met vers 21.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdagen dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte den 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Zie, de hand des Heeren is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen. En zijn oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen uw lieden en tussen uw God. En uw zonden verbergen het aangezicht van uw lieden, dat hij niet hoort. Want uw handen zijn met bloed bevlekt, en uw vingers met ongerechtigheid. Uw lippen spreken valsheid, uw tong dicht onrecht. Er is niemand die voor die gerechtigheid roept, en niemand die voor de waarheid in het gericht zich begeeft. Zij vertrouwen op ijdelheid en spreken leugen, met moeite zijn ze zwanger en ze baren ongerechtigheid. Zij broeden basiliskus eieren uit en ze weven spinnenwebben. Wie van hun eieren eet, moet sterven, en als het in stukken gedrukt wordt en best een adderhuid. Hun webben deugen niet tot klederen, en zij zullen zichzelf niet kunnen dekken met hun werken. Hun werken zijn werken der ongerechtigheid en een maaksel der wrevels is in hun handen. Hun voeten lopen tot het kwade en zij aarzelen om onschuldig bloed te vergieten. Hun gedachten zijn gedachten der ongerechtigheid. Verstoring en verbreking is op hun banen. De weg des vredes kennen zij niet en er is geen recht in hun gangen. Hun paden maken zij verkeerd voor zichzelf. Al wie daarop gaat, die kent den vrede niet. Daarom is het recht verre van ons en de gerechtigheid achterhaalt ons niet. Wij wachten op het licht, maar zie, er is duisternis. Op een grote glans, maar wij wandelen in donkerheden. Wij tasten naar de wand, gelijk de blinden en gelijk die geen ogen hebben, tasten wij. Wij stoten ons op de middag als in de schemering. Wij zijn in woeste plaatsen gelijk de doden. Wij brommen allen gelijk als de beren. Wij keren doorgaans gelijk de duiven. Wij wachten naar recht, maar er is geen. Naar heil, maar het is verre van ons. Want onze overtredingen zijn vele voor u. En onze zonden getuigen tegen ons. Want onze overtredingen zijn bij ons. En onze ongerechtigheden, die kennen wij. Het overtreden en het liegen tegen den Heere. En het achterwaarts wijken van onze God. Het spreken van onderdrukking en afval. Het ontvangen en het dichten van valse woorden uit het hart. Daarom is het recht achterwaarts geweken. En de gerechtigheid staat van verre. Want de waarheid struikelt op de straat, en wat recht is, kan er niet ingaan. Ja, de waarheid ontbreekt er, en wie van het boze wijkt, stelt zich tot een roof. En de Heere zag het, en het was kwaad in zijn ogen, dat er geen recht was. Terwijl hij zag dat er niemand was, zo ontzette hij zich, omdat er geen voorbidder was. Daarom bracht hem zijn arm heil aan. En zijn gerechtigheid ondersteunde hem. Want hij trok gerechtigheid aan als een pantsier. En de helm des eils zette hij op zijn hoofd. En de klederen der wraak trok hij aan tot kleding. En hij deed een ijver aan als een mantel. Even na de werken, even daarna zal hij vergelden. Grimmigheid aan zijn wederpartijders. Vergelding aan zijn vijanden. En heilanden zal hij het loon vergelden. Dan zullen zij in de naam des Heeren vrezen van de nedergang en zijn heerlijkheid van de opgang der zon. Als de vijand zal komen gelijk een stroom, zal de geest des Heeren de banier tegen hem oprichten. En er zal een verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen die zich bekeren van de overtreding in Jacob, spreekt de Heere. Mij aangaande, dit is mijn verbond met hen, zegt de Heere. Mijn geest die op u is, en mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb, die zullen van uw mond niet wijken, noch van de mond uw zaads, noch van de mond van het zaad uw zaads, zegt de Heere, van nu aan tot in eeuwigheid toe.
De tekst voor vanmorgen, de eerste Adventszondag, een zondag ook van voorbereiding op de bediening van het sacrament van het Heilige Avondmaal, vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. En wel het 20e vers van Jesaja 59. Jesaja 59, vers 20. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. En er zal een verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen die zich bekeren van de overtreding in Jacob, spreekt de Heere. Lezen wij nu eerst het eerste gedeelte van het formulier om het Heilige Avondmaal te houden. Geliefden, in de Heere Jezus Christus hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus, 1 Korinthe 11, de versen 23 tot en met 29. Ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere, dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineert en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toren Gods tegen de zonden zo groot is dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere, onderzoeken een iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, onderzoeken een iegelijk zijn conscientie, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen. Insgelijks, of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan, die alzo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook, naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten vermanen, van de tafel des Heren zich te onthouden, en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mitschaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten. Alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijn edigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan, die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heiligen Geestes zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Zingen wij van Psalm 72 het eerste vers: Geef Heere de koning uw rechten en uw gerechtigheid. En het tweede vers: De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. En wat er verder volgt uit de versen 1 en 2 van de 72e psalm: U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. geliefde gemeente. Jesaja heeft een bijnaam, zouden we kunnen zeggen. Zou je het weten, jongens en meisjes, wat zijn bijnaam is? Zijn bijnaam is de evangelist van het Oude Testament. Evangelist. Jesaja geeft dus heel veel weer wat we ook in de evangeliebeschrijvingen vinden. Jesaja spreekt, profeteert over de geboorte van de Heere Jezus. Ook over zijn lijden en sterven. Denk maar aan dat bekende hoofdstuk, Jesaja 53. Maar ook over zijn opstanding, zijn hemelvaart, zijn zitten aan de rechterhand van God en het bekeren van zondaren. Want door de hand van de Heere Jezus Christus, die nu gezeten is aan de rechterhand van God, gaat het welbehagen van God gelukkiglijk voort. Ook in onze tijd. Jesaja. Hij spreekt dus heel veel over de persoon en het werk van de Heere Jezus Christus. Zijn naam is ook veelzeggend. Wat betekent zijn naam? Zijn naam betekent: de Heere is heil. Alleen bij de Heere is zaligheid te vinden. Alleen bij Hem is verlossing te vinden. Alleen bij Hem is verzoening te vinden. En dat klinkt ook in onze tekst door. En er zal een verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen die zich bekeren van de overtreding in Jacob, spreekt de Heere. De verlosser van Sion, met de hulp des Heeren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats, wie hij is. Ten tweede, voor wie hij komt. En ten derde, hoe hij komt. De verlosser van Sion, in de eerste plaats wie hij is. Ten tweede, voor wie hij komt. En ten derde, hoe hij komt. Wie hij is. Er staat in onze tekst het woord verlosser. En als je dan in de grondtekst kijkt, in de oorspronkelijke taal, dan staat daar precies hetzelfde woord als voor de losser wordt gebruikt. En misschien weet je, jongens en meisjes, wat een losser was in Israël. De Heere had wetten gegeven, had het land laten verdelen onder de stammen, onder de huisgezinnen. En wat het eigendom van zo'n huisgezin was, dat moest ook het eigendom van zo'n gezin en de nazaten blijven. Maar het kwam wel eens voor dat iemand buiten zijn schuld of door zijn eigen schuld zijn bezittingen kwijtraakte. Dan moest hij bijvoorbeeld zijn akker verkopen. En als het nog erger was, moest hij ook zichzelf en zijn gezin verkopen om dienstknecht te zijn. Maar nu had de Heere een wet gegeven dat een familielid de verloren gegaane bezittingen kon terugkopen. Een broer, een oom of een neef of welk dichtstbijzijnde familielid ook, die had eigenlijk tot taak om zo'n akker die verkocht was terug te kopen. En als iemand met zijn gezin dienstknecht moest worden om dat ook weer ongedaan te maken. Dat was nou het werk van een losser. En een heel bekend voorbeeld zien we bij Rut en Naomi. Dan is Boas de losser. En Boas koopt niet alleen de akker terug die Naomi had moeten verkopen, maar neemt ook Rut tot vrouw, de losser. En onder dat beeld wordt nu de grote verlosser getekend, de Heere Jezus Christus. Wat is zijn werk? Wat is zijn taak? Wel, geliefde gemeente, Adam en Eva hadden in het paradijs alles. Er ontbrak hen helemaal niets. En toch hebben ze gezondigd. Door eigen schuld zijn ze alles kwijtgeraakt. En wij in hen, dat is nu onze verloren toestand. Het beeld van God kwijtgeraakt. Een slaaf geworden van de Satan. Als iemand op een gewone manier slaaf wordt in dit leven, dan vindt hij dat niet prettig. Dan wil hij daarvan verlost worden. Dan wil hij graag weer vrij worden. Hoe is dat met ons, zoals we op deze wereld komen? Dan willen we helemaal niet vrij worden. Want we denken dat we vrij zijn. Zo diep en totaal is nu de val van de mens, dat hij blind is voor de eigen slavernij. Dat hij zich thuis voelt in het dienen van de duivel, in het bedrijven van de zonde. Hij wil daar niet eens van verlost worden. Maar wat die mens nou niet wil, gaat de verlosser bewerken. De Heere Jezus Christus. En er zal een verlosser tot Sion komen. Dat is nou het wonder. Kijk, als een broer, een oom of een neef iemand ging lossen, en dat hij weer vrij werd van alle dienstbaarheid die hij moest verrichten voor een ander, dan was zo'n persoon natuurlijk blij en dankbaar. Hij had daarnaar uitgezien. Maar zo is nou bij ons niet. En waar nou niemand naar verlangt, waar nou niemand naar uitziet, dat gaat God toch doen. Dat is nou het evangelie. Dat mensen die zichzelf gebonden hebben en daar totaal geen last van hebben, last daarvan krijgen. God gaat hen daaraan ontdekken. En ze gaan ook leren dat ze zichzelf niet kunnen verlossen. Kijk, misschien was het wel eens mogelijk onder Israël, als iemand knecht moest worden, dat hij hard ging werken, heel veel ging verdienen en daardoor toch zichzelf zou kunnen loskopen in uitzonderlijke gevallen. Maar wat misschien mogelijk is in het gewone maatschappelijke leven, dat is echt niet mogelijk in geestelijk opzicht. En dat is nou de rijkdom van het evangelie. Wat een mens niet wil, waar een mens zich uit zichzelf alleen maar tegen verzet. Dat gaat de Heere bewerken door de Verlosser. Want die Verlosser zal komen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En we horen in de profetieën van Jesaja, en we horen het ook in de prediking, en we mogen het de aankomende zondag zien in de bediening van het sacrament van het heiligavondmaal, wat het deze Verlosser heeft gekost. Zijn leven, zijn bloed. Hij is ons nabestaande geworden. We zouden het zo kunnen zeggen, familie geworden. Want de Heere Jezus Christus is mens geworden. En dat was nu nodig om verlossing te verdienen. Is dat nu geen rijke evangelie? We hebben daar de vorige week ook iets van mogen zeggen, op grond van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Was er verwondering in ons hart toen we dat mochten horen, het verzoenende lijden van de Heere Jezus Christus, dat Hij nu betaald heeft, waar wij nooit kunnen betalen, dat Hij zijn werk heeft volbracht, zijn taak heeft vervuld, zijn leven heeft gegeven en zijn bloed heeft gestort. We hoorden van zijn zware lijden. De straf staat bij Jesaja, die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En ook vertroostend lijden. Kennen we die troost? Wat een wonder getroost te mogen zoeken en vinden in de wonden van Christus. De geloofsbelijdenis zegt zelfs allerlei vertroostingen. Troost. Want niemand kan zichzelf helpen, niemand kan zichzelf verlossen. En wat geen mens kan, dat heeft de zaligmaker gedaan. Hij is de grote losser, de verlosser van Sion. Een gewone losser kon ervoor zorgen dat je je akker terugkreeg, dat je je vrijheid terugkreeg. Maar voor één ding kon een gewone losser niet zorgen. Hij kon er niet voor zorgen dat de ziel verlost zou worden van de slavernij van de zonde. En dat is nu wel bij deze verlosser te vinden. Niet alleen maar terugkrijgen wat verloren werd in paradijs. Niet alleen maar herschapen worden naar het beeld van God. Maar ook de vrijheid, de verlossing naar ziel en lichaam door zijn werk te mogen ontvangen. En er zal een verlosser tot Sion komen. En dan speelt op de achtergrond ook mee dat Jesaja spreekt over de komende ballingschap als een werkelijkheid. En het volk van Israël is door eigen zonden en met name door het dienen van de afgoden in ballingschap gevoerd, een straf van de Heere. En nu is Cyrus, koning Cyrus, het instrument geweest in de hand van God om verlossing te geven aan die ballingen. Ze mochten immers terugkeren. Ten diepste is het God die die verlossing heeft bewerkt. En daarin zien we iets van de verlossing oplichten die verworven is door de Heere Jezus Christus, die grote en enige verlosser. En hij is gekomen. In de adventstijd mag daar naartoe geleefd worden. De geboorte van de Heere Jezus Christus. En niet alleen geboren, maar ook zijn taak volbracht, zoals ik al zei. De schuld betaald. Verzoening verworven. Vergeving verdiend. En wat hij verdiend heeft, dat past hij ook toe. Hij is gekomen, zo staat er, voor Sion. En er zal een verlosser tot Sion komen. Voor wie hij komt, Sion. Dat is in de Bijbel de oude Davidstad, waar David zijn paleis had. En Sion, daar wordt ook de tempelberg mee aangeduid. En later ook het hele Jeruzalem, de inwoners van Jeruzalem. En dat Sion betekent uiteindelijk heel de kerk met een hoofdletter uit het Oude Testament en ook de kerk uit het Nieuwe Testament. Sion. En de Heere is tot Sion gekomen. Naar Sion toegegaan. Afgedaald uit de hemel. Geboren in Bethlehem. Onder het volk van Israël. De kerk van het Oude Testament. En de verlosser is ook gekomen tot de heidenen. Door middel van de prediking. Paulus en anderen hebben de Christus gepredikt aan verloren mensenkinderen die verlost moeten worden. Dat heeft Paulus eerlijk gepredikt. De zondigheid, de verlorenheid van de mens. En nou het wonder daartegenover, dat er verlossing door God is uitgedacht. En dat Sion, dat Israël, de kerk van het Oude Testament, zouden we dat kunnen zeggen. Wat staat daar nou allemaal van opgeschreven in Jesaja 59? Wel, dan moet u maar eens lezen. En ik kan niet alles aanstippen vanmorgen. Daar ontbreekt de tijd voor. Maar als er nou staat in vers 12. Want onze overtredingen zijn vele voor u. Dat is nou Sion. Heel veel overtredingen. En onze zonden getuigen tegen ons. Eén zonde is al genoeg. Voor de eeuwige toren van God. Vervloekt is immers een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Hebben we het gehoord bij de voorlezing van de wet? Vervloekt tot 10 keer toe. Schuldig aan al de geboden. En zo staat het hier ook. Veel overtredingen. Onze zonden getuigen tegen ons. Want onze overtredingen zijn bij ons. En onze ongerechtigheden, die kennen wij. Dat is nou Sion. En weten ze dat nou uit zichzelf? Nee. Dat is door de ontdekkende werking van de Heilige Geest. De Heere ontdekt ook vandaag door zijn geest aan zonde, gerechtigheid en oordeel. Het is ook voorgelezen uit het avondmaalsformulier. Dat eerste stuk moeten we niet aan voorbij leven. Want juist dat eerste stuk toont nou de noodzaak van dat tweede. De kennis van de Verlosser. De hartekennis van de Zaligmaker. Geloven en vertrouwen dat er alleen vergeving is door zijn werk, door zijn betaling, door zijn bloedstorting. Een mens kan zichzelf niet verlossen. O, dat lezen we in Jesaja 59, denk aan vers 16. Terwijl hij zag dat er niemand was, niemand om te verlossen, niemand om te betalen. Zo ontzette hij zich, omdat er geen voorbidder was. En als er aan mensenkant nou helemaal geen mogelijkheid is tot verlossing, klinkt daar het evangelie. Daarom bracht hem zijn arm heil aan. Er is heil, er is zaligheid, er is vergeving, er is verlossing. Alleen door het werk van God. Alleen door het werk van de Zaligmaker. Zijn Godheid heeft de menselijke natuur gesteund. Bijzondere kracht gegeven, opdat die menselijke natuur op dat ziel en lichaam zouden kunnen voldoen. Aan het recht van God, de straf van God op de zonde zou kunnen dragen. En de zaligheid verwerven. Daarom bracht hem zijn arm heil aan. En zijn gerechtigheid ondersteunde hem. Wat een rijk evangelie mag Jesaja hier verkondigen. Er is verlossing. Er is zaligheid voor Sion. En er zal een verlosser tot Sion komen. Namelijk voor hen die zich bekeren van de overtreding in Jacob. Spreekt de Heere Jacob. Zo wordt Sion ook genoemd. En Jacob, ja, dat is niet zo'n beste naam. We weten wat hij misdaan heeft. Het bedrog dat hij gepleegd heeft. En toch is de Heere altijd met Jacob geweest. Geef dat nou geen moed. Geef dat geen hoop. Ligt daar geen troost in? Dat de Heere zichzelf in de Bijbel de God van Jacob noemt. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. De Verlosser laat nooit een van zijn onderdanen los. Die door hem verlost zijn. Die door hem uit de slavernij van de duivel zijn losgemaakt. Daar zorgt hij voor. Die beschermt hij, daar bidt hij voor en hij geeft wat nodig is. Niet alleen in de prediking, ook in de bediening van het sacrament van het heiligavondmaal, geliefde gemeente. De Heere onderhoudt het leven dat hij gegeven heeft. Ons lichaam moet eten en drinken, anders gaat het niet goed. En zo is nu ook geestelijk. Zij die in beginsel verlossen uit de klauwen van de Satan, hebben levensonderhoud nodig. En dat geeft de Heere door zijn woord. En ook door het sacrament van het heilig avondmaal. Om door dat sacrament getroost en gesterkt te worden. En u laat onze tekst ons zien hoe de Verlosser komt. Voor hen die zich bekeren van de overtreding in Jacob. Bekeren van de overtreding. Is dat een voorwaarde voor de verlossing? Is dat iets wat de mens in eigen kracht moet doen? Bekering van de overtreding. Nee, geliefde gemeente. Als dat zo zou zijn, als de mens uit zichzelf aan bepaalde voorwaarden zou moeten voldoen, bepaalde werken zou moeten doen, uit zichzelf zou moeten breken met de zonde, uit zichzelf de Heere zou moeten gaan dienen, dan kwam er niemand in de zaligheid. Dan deelde er niemand in het heil dat door die grote en enige Verlosser is verworven. Het gaat alles van God uit. Uit Hem, door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Ook de bekering van de overtreding. Dat werkt God. Bekering. Daar staat letterlijk een woord in de grondtaal dat betekent omkeren. We moeten omgekeerd worden. En wat we moeten, waartoe de Heere oproept, dat werkt Hij zelf. En dat werkt Hij door de prediking van het woord. In die prediking komt het uit. Bekering en vergeving van zonden. Dat schenkt de Heere naar zijn welbehagen. Dat geen rijke gedachte, niet naar enige verdiensten van de kant van de mens. Niet omdat de mens die dat zou krijgen beter zou zijn dan anderen. Helemaal niet. Het zijn juist overtreders. Ik heb er iets van gezegd uit het 12e vers. Overtredingen, ongerechtigheden. En we kunnen doorlezen liegen. En voornamelijk de afgoden dienen, dat was de werkelijkheid voordat de ballingschap kwam. Wel, zo is het toch met u en mij ook en met jullie. Zondaren, overtreders. En dan staat er in ons tekstvers een woord voor overtreding, dat betekent opstandeling. De wapens opgenomen tegen God. Is dat niet ontzettend, geliefde gemeente? Die God, die volmaakt zorgde voor Adam en Eva in het paradijs. Tegen hem zijn de wapens van verzet opgenomen. Niet tevreden met de plaats die de mens onder God innam. Als God willen zijn, zelf alles bepalen. Je niets gelegen laten liggen aan de wil en aan de wet van God. Dat is nou bestaan van de zondaar. En wat een wonder dat de Heere daaraan ontdekt. Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn ziel de vreze gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Daar werd al mijn deugd een weg werpelijk kleed. Niks meer overhouden om voor God te bestaan. Het nooit meer goed te kunnen maken. En is dat dan niet het wonder? Dat de Heere in de prediking van zijn woord tot opstandelingen komt. Tot mensen die de wapens tegen hem opgenomen hebben. Dat hij hen niet verdelgt. Dat zijn toorn en gramschap niet over hen wordt uitgestort. Maar dat er tot hen wordt gezegd. Opstandeling. zondaar, wetsovertreder, kom naar mij. Wat een wonder dat het klinkt in de prediking. Laat u met God verzoenen. De Heere zelf heeft voor die verzoening gezorgd. In zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Hij bekeert zondaren. Hij draait hen om, zouden we kunnen zeggen, gezien het grondwoord dat gebruikt wordt. Niet langer naar de Satan zien. Niet langer zijn wil doen. Niet langer de zonde bedrijven. Maar op God zien. Onderwerping aan zijn wil en wet. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Verzoening in en door het bloed van Christus. Daarin mogen delen. Dat is nou de rijkdom van het evangelie. Ook van het adventsevangelie. Al de beloften aangaande de komst en het werk van de zaligmaker zijn waar geworden. Die zich bekeren van de overtredingen. Jacob spreekt de Heere. En dan staat daar Heere met hoofdletters. De verbondsnaam, de verbondsgod, hij die zijn beloften vervult. Als dat niet gebeurd was, als het vrouwenzaad met een hoofdletter niet geboren was, dan was er geen verlossing. Maar de Heere heeft die verlossing bewerkt. En gegeven, en we gaan daarvan zingen. Tweede vers van Psalm 98. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël. Nooit gekrenkt. De tweede vers van Psalm 98. Die fariseer uit de gelijkenis kende niet de bekering van zijn overtreding. Hij kende zijn overtreding niet. Hij dacht een keurig net mens te zijn, die in alle opzichten erg zijn best deed om de wet te houden en de Heere te dienen. Geen vrees voor het oordeel. Het zou met hem wel goed komen. Als wij eigenlijk ook zo denken, geliefde gemeente. Ja, dan moet u daar maar eerlijk het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier naast leggen. En als ik dan lees, ten andere, onderzoeken een iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden, ja, als je daar nou niet van weet, geen smart kent over het bedreven kwaad, geen droefheid over de zonde naar God, dan geldt ook niet wat daar verder staat. Alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. De Heere is vanmorgen ook tot u en jullie, die zich daarin moeten herkennen, gekomen. Er is bij mij verlossing. Opstandelingen zijn welkom. En dat is ons voorgehouden. We zijn overtreders van Gods wet. En juist die overtreders worden geroepen te komen. Komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Er is vrede voor vredeverstoorders. Er is vergeving voor zondaren. Stel u onder de prediking. Die prediking gebruikt de Heere om blinde zielsogen te openen. Om zonden te zien en te voelen en te belijden. En vergeving te ontvangen door het werk van die grote losser die zijn leven gaf en zijn bloed stortte. Er is verlossing uit die geestelijke ballingschap. De Heere is de Almachtige. Denk groot van zijn almacht. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Als je nou tot Sion behoren mag, de bekering mag kennen van de overtreding, de vergeving in Christus mag aanbidden en bewonderen, dan kan er toch nog heel veel zijn wat in een week van voorbereiding onrust geeft in het hart. In zonden vallen. Het formulier spreekt daarvan. Uit zwakheid. Zo was toch ook bij Petrus. Bang voor een dienstmeisje. Bang om uitgelachen te worden. Om bespot te worden misschien. Uit zwakheid in zonde vallen. Maar ook tranen daarover vergieten. Daar geen rust bij kunnen hebben. Dat belijden aan de Heere. Zie, het Lam Gods. dat de zonde der wereld wegneemt. Ook die zonde van zwakheid. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonde. Dat belijden door aan te gaan aan de bediening. Zijn bloed en zijn gerechtigheid, die kunnen redden, die alleen. Er kunnen ook andere dingen zijn. Iemand kan driftig zijn en in zijn drift bepaalde dingen doen en zeggen. Een ander vindt het zo moeilijk om de zonden te vergeven. Ja, er is wel vergevensgezindheid, maar toch, als iemand wat doet, en we hebben er iets van gezegd in de achterliggende tijd, dan is de eerste gedachte toch vaak ook in het hart van een kind van God. Ik zal het hem laten weten. Ik zal het haar vergelden. Ook daarin tekorten. Ook daarin zonden. Moeten die tekorten en die zonden van het avondmaal weghouden. Belijd het eerlijk aan de Heere. Bedenk, overdenk waar die tekorten, waar die zonden liggen. De een is hier vatbaar voor en de ander is daar meer vatbaar voor. Maar is er bekering van die overtreding, van het niet luisteren naar de geboden van de Allerhoogste Koning? En is er ook, dan denk ik aan dat derde stuk wat voorgelezen is, die gezindheid, een ernstig voornemen in je hart om voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met de naaste te leven. Juist als je zo'n last hebt van jezelf, als je opnieuw gebukt gaat onder dat kwaad dat zo gemakkelijk naar boven komt, daar is vergeving voor. Daar is verzoening voor verworven. Want als er ene zonde was waar geen vergeving voor was, dan zou je niet zalig kunnen worden. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Misschien zijn er ook wel die zeggen, als ik enkele jaren terugkijk, was mijn geloof toch meer levendig en voelde ik meer liefde tot de Heere, tot zijn woord, tot zijn dienst. Ook meer liefde tot de zaligmaker. Het is zo anders. Er is zo'n dorheid gekomen. Betekent dat dan dat je helemaal niet aan kunt gaan? Ik heb wel eens kinderen van God gesproken die zeiden, juist omdat er nog zoveel aan mij mankeert, juist omdat er weer zo'n grote terugval was wat het geestelijke leven betreft, heb ik zo nodig dat zwakke geloof versterkt wordt. Niet alleen door de prediking, maar ook door de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal. En het zien op die dierbare borg en zaligmaker tijdens de bediening. Het zien van het breken van het brood en het vergieten van de wijn heeft bijzonder gesterkt. En de liefde weer doen opvlammen, zoals in het verleden. Zo zegent de Heere de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal. En als de duivel het zegt, u behoort niet tot Sion. U bent geen kind van God. Want dit hebt u gedaan. Daar bent u zo druk mee bezig geweest. U hebt veel te weinig stilgestaan bij de hemelhoge goedheid van God. Er was veel te weinig verwondering en aanbidding over de liefde van God. En als hij wijst op opstandigheid, die ook aanwezig kan zijn geweest, dan heeft de Satan heel veel pijl op zijn boog. Maar hoe zieker iemand nou is, hoe meer hij de medicijnmeester nodig heeft. Als ik maar licht verkouden ben, nou dan kan ik zelf aan een paracetamol nemen, jongens en meisjes. Maar als ik dodelijk ziek ben, dan heb ik juist de dokter nodig. Dan moet ik misschien wel naar het ziekenhuis. En zo is het ook geestelijk. Nog zoveel kwalen. Nog zoveel ongerechtigheden. Nog zoveel tekortkomingen. En dan ben je juist welkom bij die dierbare borg en zaligmaker. Geen enkele zondaar die de bekering van de ongerechtigheid mag kennen bij God vandaan, zal door hem worden teruggezonden. Hoeveel zonde, hoeveel kwaad er ook geschied is. Want zijn bloed, dat reinigt van alle zonde. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, wat is uw genade en ontferming, uw barmhartigheid en goedertierenheid, toch onuitsprekelijk groot. Heb dank voor alles wat u vanmorgen gaf. Zegen het uwe. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Zegen het werk van de zondagsschool, dat het vrucht mag afwerpen. Wil vanmiddag weer bijeenbrengen, dat ons hart en eruit mag gaan. Dit smeken we uit genade om Christus wil. Amen. Zingen wij ten slotte van Psalm 130, daarvan het vierde vers: hoopt op de Heere, gij vroom is Israël in nood, er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. En wat er verder volgt uit het vierde vers van de 130ste psalm. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.